Dames en heren, als u wil gaan zitten, dan gaan wij verder. Althans, niet, wij gaan niet verder. Wij gaan starten met de uitwerkingsnota 2014, subsidiebeleidskader en het vaststellen van de aanpassing weigeringsgrond algemene subsidieverordening. Als eerste wil ik u melden dat de bijlage die u bij de nota heeft aangetroffen, dat daar een fout in zit. Daar had een wijziging in doorgevoerd moeten... Daar had een wijziging in doorgevoerd moeten worden... Tada. Maar dat is helaas niet gebeurd. U krijgt een nieuwe bijlage. Pagina 140. En het gaat hier om de kernvoorziening van de huurdersvereniging. Die had daar niet meer in moeten staan. In de nota staat dat de huurdersvereniging geen kernvoorziening meer is. Dat is niet doorgevoerd in de bijlage. Ja? Excuses voor deze omissie, zal ik maar zeggen, namens het... Ja, nou, dan zijn we heel snel klaar. We moeten een kwartier inlopen, dus dat komt dan mooi uit. Dat is overigens een grapje van mij, want als de vergadering anderhalf uur duurt, dan duurt die gewoon anderhalf uur. Maar ik zou het op prijs stellen als u met ons meedenkt en wij om 10 uur gewoon klaar konden zijn. Wie van u mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Wensing, ga uw gang.
Nou, ga ik het toch nog even over de kernvoorziening hebben. Voorzitter. In zijn algemeenheid ziet de uitwerkingsnota van het subsidiebeleidskader 2014 er goed uit. Toch roept deze nota bij mijn fractie een paar vragen op. Aangezien de Raad de status van kernvoorzieningen vaststelt en er op dat gebied een wijziging is, willen we daar wel uitleg over. HAP vraagt zich af waarom de vereniging Huurders HLMeer vorig jaar was aangewezen als kernvoorziening en nu geen kernvoorziening meer is. Nou, de uitleg op bladzijde 140 waarom VH een kernvoorziening was, die gaan we dus schrappen. Maar die was wel duidelijk en die zou waarschijnlijk dezelfde inhouden. Even kijken. Oké. De uitleg die de portefeuillehouder geeft over de activiteiten van de vrijwillige adviescommissie, die ook binnen
mevrouw
deze
Wensing,
regels...
Meneer Tuning, wil u wat vragen?
Wat bedoelt u nou precies, mevrouw Wensing? Want ik snap hem niet helemaal.
Nou, die uitleg die hoef ik dan niet meer te geven. Want ik wou zeggen, de uitleg op bladzijde 140 is hetzelfde. Maar als 140 eruit gaat, hoeven we die uitleg niet meer te geven. Dus de uitleg van vorig jaar was dezelfde uitleg als dit jaar. Op bladzijde 140 staat die. Maar we hebben net gehoord dat we bladzijde 140 eruit moeten halen. Ja, dan heeft die uitleg ook geen zin meer. Ja? Snapt u?
Misschien mag ik het... Ik denk dat ik weet wat mevrouw... Ik wil het u wel uitleggen. Mevrouw, precies... Maar niet in verhouding met de kernvoorziening.
Laat ik mijn vraag anders formuleren. Bent u het ermee eens?
Nee. Dat ga ik nu uitleggen. Dus de uitleg die de portefeuillehouder geeft over de activiteiten van de vrijwillige adviescommissie... vak, hè? Die ook binnen deze regel zou vallen, snijdt wat mijn fractie betreft geen hout. Advies geven over bouwtekeningen, bestemmingsplannen, etc. is wat ons betreft van een andere orde dan het dagelijks ondersteunen en opkomen voor de belangen van huurders van sociale woningbouw. Dat is wat HAP betreft appels met peren vergelijken. En ik ben benieuwd hoe mijn collega's hier tegenaan kijken. En dan de salarisnorm van gesubsidieerde instellingen. Daar hebben we het al eerder over gehad. Op 27 november 2012 heeft u de Raad via noten laten weten dat voor een aantal organisaties voor 2013 vrijstelling is gegeven voor de salarisnorm die hoger lag dan 125.000 euro. Het zou tot gevolg kunnen hebben dat deze instellingen de door ons gewenste activiteiten niet zouden uitvoeren. Nu hebben we het over de uitwerkingsnoten 2014 en zien we 4 van de 7 instellingen die u in de brief van 27 november noemde, weer in deze uitwerkingsnota staan. De fractie van HAP heeft dit punt al eerder aangehaald en vindt dit een onwenselijke situatie. Graag horen we van de portefeuillehouder de beweegredenen. Voor zover mijn eerste termijn.
Dank u wel.
Maar moet ik de vaststellen weigeringsgrond algemene subsidie hier meteen achteraan doen?
Van mij mag het. Als dat met u gaan al, we dat al doen? Een, dan doen we dat. Ja.
Dus de vaststellen aanpassing weigeringsgrond algemene subsidieverordening. Voorzitter, mijn fractie kan zich vinden in het voorstel van het college om in principe alleen subsidierelaties aan te gaan met partijen die op de norm van een ministersalaris zitten en als salarissen van directies van instellingen waar wij subsidierelaties mee hebben hoger zijn dan 100% van een ministersalaris deze subsidie gekort wordt. Dat lees ik in de nota. Wij vinden de overgangstermijn van 3 jaar wel lang. En mijn vraag is, hoe verhoudt zich dit raadsvoorstel precies met de brief die u eerder in november 2012 stuurde? Dank u wel.
Dank u wel. Wie van u? Niemand, dan ga ik naar het college hoor. Is vrij makkelijk. Meneer Reneman.
Ja, dank u vriendelijk, voorzitter. Wij waren wel erg tevreden over deze uitwerking van de subsidieverordening ten aanzien van de motivering die er was rond de kernvoorzieningen. Wij hebben in een eerder stadium ervoor gepleit om die kernvoorzieningen te laten vaststellen door de Raad. En toen, een jaar geleden, we het erover spraken, toen was eigenlijk de argumentatie rond de kernvoorzieningen was eigenlijk niet altijd even uitgebreid. Maar nu is die wel echt uitgebreid en goed te volgen. Toch blijft die hele kwestie rond die kernvoorziening een beetje een worsteling voor de VVD. Want elke keer als je iets als een kernvoorziening betitelt, bestempelt, ja, dan krijg je minder toetreders elders. En een van de criteria die er is om een kernvoorziening te kunnen zijn, is dat je een essentiële partner bent in de keten. En je wordt natuurlijk een essentiële partner in de keten als je jaar op jaar een kernvoorziening hebt kunnen zijn. En dat blijft een beetje een inhoudelijke worsteling voor ons. Je ziet ook bij het steeds benoemen van iets als een kernvoorziening dat je ook allerlei bijeffecten krijgt. Waardoor partijen die nu lekker bezig zijn, dan komt ineens een andere partij die wij tot kernvoorziening hebben gebombardeerd en die druwen dan anderen weer weg. En dat blijft een worsteling waar in alle eerlijkheid wij nog niet helemaal uit zijn over hoe je daar nou precies mee om moet gaan. Een iets scherpere of iets duidelijkere worsteling is hoe je procesmatig nou moet beslissen over de effectiviteit en de efficiëntie van kernvoorzieningen. Van wanneer hebben wij het gesprek over, oké, dit hebben we benoemd als kernvoorziening, en dat is goed voor de maatschappelijke effecten die we daarmee beogen. En voor ons gevoel is dit eigenlijk niet het goede moment, terwijl we nu wel de kernvoorzieningen vaststellen. Ook dit punt hebben we, toen de algemene subsidieverordening aan bod kwam, hebben we dat ook aangesneden. Hebben we ook in de discussie in de Raad algemeen was het toch een beetje gevoel, daar moeten we iets van een modus voor vinden. En wij vinden eigenlijk dat we hebben nu wel goede motivering per kernvoorziening, waarom het een kernvoorziening wordt. Maar je zou eigenlijk tot een weging moeten komen, gezien de beleidsinhoudelijke doelstellingen die je hebt, over hoe dat dan uitpakt. En dit is weer niet het goede moment daarvoor. Dus daar zit ik dan nog wel even mee.
Mevrouw Van der Helm.
Ja, ik vraag even aan meneer Reneman, want u had het erover als iets als kernvoorziening wordt benoemd door ons. Dan kan het in de volgende periode, wanneer we dus, dit weer bespreken, kan het in gedrang komen omdat andere organisaties zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook programma's, programma 216 wil ik even noemen, voorkomen en bestrijden van discriminatie, waar een bedrag voor is uitgetrokken, waar zoals ik het interpreteer niks mee gedaan wordt en dan gaan we er een opdracht van maken. Dus dan wil ik van de VVD horen of dat iets is wat zij ook vinden dat moet gebeuren of dat het moet terugvloeien naar de rest van de subsidiepot, waardoor we weer andere dingen kunnen inzetten of benoemen in de uitwerkingsnota.
Nou, u stelt eigenlijk wel een hele goede vraag, maar ik vind dit vind ik dus niet het moment om zo gedetailleerd langs al die voorzieningen te lopen. Maar dan moet er een ander moment zijn waarop dat natuurlijk wel kan. En dat hebben we nu in het proces dat we hebben gemaakt, hebben we dat nog niet vastgesteld. Ik wou het hier even bij laten en dan doorgaan naar die normering van die topinkomens. Tenzij er. Ja?
Ja, meneer Hoorn.
Als jullie willen baas laten, dan.
Ja, dan is het misschien wel goed, dank. Ja. Maar... Dank, voorzitter. Met die kernvoorzieningen. Want ik vind het wel een interessant thema wat de heer Reneman aanvoert. Wanneer praat je daar nou met elkaar over? Want aan de ene kant heb je natuurlijk te maken met het subsidiebeleidskader. Aan de andere kant heb je te maken met wanneer je een begroting vaststelt. En u heeft het heel nadrukkelijk over de maatschappelijke effecten die je ermee wilt bereiken. Dus ik zou zeggen, dan zou je dus bij de voorjaarsnota zo'n discussie moeten hebben. Want dat is de opmaat voor de begroting. Maar goed, het is aan de VVD zelf om te bepalen wanneer ze zoiets gaat, zo'n debat. Maar dat zou dan een suggestie kunnen zijn.
Meneer Reneman, meneer Tuning, u wilt reageren op de heer Reneman? En meneer Horn, dan gaat eerst meneer Tuning nog reageren. Ja,
het is misschien ook impliciet de vraag aan mezelf, want ik voel helemaal mee met de worstelingen. Want we hebben vorig jaar dat voor het eerst zo vastgesteld. Het is de eerste keer dat we op deze manier die uitwerking voor krijgen. En ik vind het ook een beetje te makkelijk om te zeggen, ja, maar dan komt het bij de voorjaarsnota. Dit is eigenlijk een beetje een principiële discussie, maar wel gaandeweg met de ervaringen die we opdoen. En de vraag die ik eigenlijk impliciet aan mezelf stel, hebben we nou een evaluatie afgesproken van de verordening zoals we die hebben vastgesteld? Want dat zou natuurlijk het momentum kunnen zijn. Maar die kunnen we altijd alsnog afspreken, dat we na 2-3 jaar dat gewoon eens even tegen het licht houden. Om te kijken of het functioneert zoals we het toen bedoeld hadden. Dus even los van mijn inhoudelijke bijdrage.
Nou, ik wil dan nog even ingaan op wat de heer Tuning zegt. Want mijn suggestie was niet zo van, dan doen we het maar bij de voorjaarsnota. Nee, als in dit geval de VVD of een andere partij zegt van, hey, er is hier toch iets aan de hand waarvan het maatschappelijk effect op een betere, andere manier kan worden bereikt. Dan is dat natuurlijk een beleidswijziging die je prima bij de voorjaarsnota aan de orde kan stellen. Zo bedoelde ik het. Dus ik bedoelde het niet als een dooddoener van, dan praten we er een keertje over, want dan weet ik wel hoe het gaat. Nee, maar als er een essentieel iets is, dan moet je dat op dat moment kunnen bespreken.
Ja. Meneer Reneman.
Ja, er zijn natuurlijk twee natuurlijke momenten waarop je wel degelijk kan ingrijpen. En dat is inderdaad ook bij de voorjaarsnota. Maar een ander natuurlijk moment is eigenlijk als je de beleidsnota's bespreekt. Dan zou dat ook kunnen. Alleen wij leren dat zo niet op nu. Het staat niet op de agenda op dat moment om dat te doen. En ik denk dat we in het proces dat we eigenlijk hebben afgesproken wel een soort procesmatige afspraak moeten maken wanneer we dat dan gewoon agenderen en het er ook over hebben. En dat dan ook de efficiëntie en de effectiviteit inhoudelijk ook gewoon kunnen beoordelen. Maar ik hoor graag van de wethouder of die daar nog een lumineus idee over heeft. Dan wil ik even naar die wet normering topinkomens. Dat is voor ons veel minder een worsteling. Daar zijn we het principieel eens met de lijn die het college kiest. Namelijk dat het hoogst genoten salaris dat in de gemeente kan worden gekregen, dat ook de norm is die wij in onze subsidierelaties stellen. Dan zijn wij natuurlijk niet de partij die heel erg veel moeite heeft met grootverdieners. Maar dan moet het wel in een vrije markt zijn waarbij vrij aanbod is en vrije vraag is. En hier zetten mensen het mes op de keel dat ze belastingen moeten betalen. En dan kan het niet zo zijn dat ze vervolgens weglopen met enorme bedragen. Tegelijkertijd is het... De norm die wij ons stellen is natuurlijk wel afwijkend ten opzichte van de wettelijke norm. En daar probeert het college eigenlijk een beetje doorheen te bewegen. En wij willen het college aanmoedigen om de principiële houding vast te houden. En pragmatisch te zijn daar waar dat dan toch daarvan moeten afwijken. Dat kunnen we helemaal volgen. Waar we wel eigenlijk echt wel mee zitten is het inkomensdefinitie. Ik weet nog in het begin dat er gesprekken kwamen over de normering van topinkomens. Er moesten in jaarverslagen moesten dan inkomens worden weergegeven. Ja, en dan werden ook allerlei optelsommen van nog te genieten pensioenen over 10 jaren. Die kwamen dan in het jaarverslag, die werden dan in het jaarinkomen. Dat soort zaken. Nou, in die wet normering topinkomens wordt natuurlijk heel loepzuiver een goede definitie gegeven. En het zou wat ons betreft, ik weet niet of dat gebeurt, maar wat ons betreft zou het wel een goed idee zijn dat we in onze eigen definiëring weliswaar op een lagere norm, maar wel dezelfde inkomenselementen gebruiken om dat te beoordelen. Want anders krijg je ook, het gaat toch ook over mensen. En dan krijg je toch dat mensen op een vreemde manier in het daglicht komen te staan. Dat was mijn bijdrage.
Dank u wel. Meneer Horn, als volgende.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik kan meteen aansluiten bij het laatste woorden van de heer Reneman. Want wij zijn het roerend eens vanuit de Partij van de Arbeid dat wij deze maatschappelijke lijn ook zo principieel mogelijk ook in ons eigen beleid vertolken. Nou, dat gebeurt hier ook. Dat doet het college ook. Dus wat ons betreft grote steun daarvoor. Wat dat betreft zijn we het ook helemaal eens met de heer Reneman van de VVD. Dat het, als het gaat over het is geen vrije markt, dan moet je daar ook inderdaad op een andere manier tegenaan kijken. Allemaal overheidsgeld. Dan gaat het nog even over die kernvoorziening. De vraag die al gesteld is over wat er nou precies veranderd is in de kernvoorziening van de VHA. Die is al gesteld door de HAP. Dus dan wachten we het antwoord van het college af.
Dank u wel. Meneer Van Dijk.
Ja, dank u, voorzitter. Fortsa vindt het volstrekt onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord dat bestuurders van instellingen die de publieke zaak dienen nog steeds buitensporige salarissen binnenhalen. De hoge salaris is onderwerp van maatschappelijk debat en er is sprake van collectieve afwijzing en verontwaardiging. In dat licht is het dan ook te prijzen dat het college in overleg is gegaan met buurgemeenten om dit binnen de perken te houden. Helaas is deze exercitie niet succesvol gebleken. Linkse gemeentes als Amsterdam, Haarlem en Zaandam hebben er kennelijk geen problemen mee dat er instellingen zijn die hardleers zijn en buitensporige salarissen willen blijven hanteren. Het gaat hier om gemeenschapsgeld, voorzitter. Haarlemmeer geeft subsidies gebaseerd op de vergerende algemene subsidieverordening Haarlemmeer, ASV. Hierin is opgenomen dat de subsidie geweigerd wordt indien de beloning van de bestuurder het maximum van de hoogst mogelijke inschaling van medewerkers in gemeentelijke overheidsdienst €127.000 overschrijdt. Dat vindt onze fractie een plafond waar we ons goed in kunnen vinden. Beloningen mogen wat ons betreft ook een stuk lager zijn dan het maximumsalaris. Wat ons betreft blijft dit ook de norm. Echter, het college stelt ook voor om voor een paar bovenregionale instellingen een uitzondering te maken en de maximale salarisnorm van de WTN toe te passen. Dat is €187.000 op dit moment. Dat is voor Fortsa onbespreekbaar en daar zullen we zeker niet mee instemmen. We mogen als opdrachtgever niet zwichten voor graaiende bestuurders. In het voorstel is...
Meneer Van Dijk, u wordt even onderbroken door de heer Reneman.
Ik heb daarover wel een vraag. Laten we even als voorbeeld nemen de GGD. Daar werken artsen en die krijgen waarschijnlijk ook wel iets meer betaald dan de normering die wij als gemeente hanteren. Moeten wij dan uit de bovenregionale GGD stappen? Is dat het voorstel van Fortsa?
Nou, ten eerste weet ik niet precies wat de artsen verdienen bij de GGD. Maar ik vind dat we wel moeten kijken met z'n allen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat collectief met elkaar dat die salarissen naar beneden gaan. En wat voor stappen er ondernomen zouden moeten worden, daar heb ik op dit moment geen flauw idee van. Je neemt als eerste met elkaar een principe in. En, wat ons betreft is het principe alleen subsidiëren als het gaat om tot het plafond van wat we nu eigenlijk ook hebben. En dat is de hoogst betaalde ambtenaar in onze gemeente.
Korte reactie, meneer Reneman.
Ja, nog even een volgvraag, want u zegt het zo mooi, maar dat is ook volgens mij ook het principe van het college. Maar ze komen er nu tegen, lopen ze tegenaan dat in bovenregionaal verband andere salarissen worden af. Dan is er eigenlijk de enige stap die u extra kan zetten bovenop wat het college nu voorstelt, is daar uitstappen. Dus als u iets anders wil dan het college, dan zal u toch wel even moeten aangeven wat het dan anders is. Anders dan uittreden.
Nee, het begint, meneer Reneman, met het principe. Het principe, daar begint het wat ons betreft mee. En hoe je dat op gaat lossen, ja, daar heb ik er geen pasklaar antwoord op. Maar dat wil niet zeggen dat dus omdat die salarissen blijven, hè, want dan zegt u eigenlijk van aan die kant valt niet meer te sleutelen, dat is een gegeven, daar hebben we helemaal geen discussie, dat is nou eenmaal zo. Dus wij moeten maar zwichten, want ja, stel je voor dat ze dan ons geen diensten meer gaan leveren of ze trekken zich terug. Dan denk ik van, dat is de verkeerde uitgangspositie. En het gaat nog steeds over en hoe je dat in de praktijk gaat brengen. Nou, dat moeten we dan maar weer zien. Maar we houden het op het principe.
Meneer Reneman, wacht even. Eerst mevrouw Wensing, dan mevrouw Van der Helm, dan meneer Tuning. Gaat uw gang, mevrouw Wensing.
Maar als ik het goed gelezen heb, zie ik in ieder geval dat als er subsidie gegeven wordt aan voor die hoge salarissen, dat in ieder geval de subsidie gekort wordt. Dus dan krijgen ze toch minder. Dus uiteindelijk, dat is wel een...
Het gaat ook om het principe. Het gaat ook om de grootverdieners, hè, die van meneer Reneman best veel mogen verdienen. Nou, dat is de keuze van de VVD, dat is niet de keuze van ons. Het gaat hier om gemeenschapsgeld. Hè, we gaan wel op de thuiszorg gaan wij enorm beknibbelen. En die bestuurders
meneer Van Dijk,
die gaan...
Er waren nog twee vragen aan u. Dus als u even wil wachten, dan kunt u ook zo de vraag van mevrouw Van der Helm beantwoorden. Die gaat ze nu namelijk stellen.
Ja, voorzitter. Meneer Van Dijk, vindt u ook niet dat het naïef is om de gevolgen van je uit de marktprijzen, als we dus bovenregionaal zeggen van we houden vast aan die grens van onze hoogst betalende ambtenaar, dan maar te zien wat dan de consequenties kunnen zijn?
Nou, dank u wel. Voordat u antwoord geeft, gaan we naar meneer Tuning.
Dank u, voorzitter. Nou, ik reageer een beetje omdat ik het wel heel makkelijk vind. Omdat het principe wordt door iedereen onderschreven. Zowel door het college als de hele raad. Dat vinden we allemaal. Dus over het principe geen misverstand over. Jawel, want ook de VVD heeft gezegd dat het een prima zaak is.
Minister,
vervolgens is de vraag van, en wat voor consequenties verbind je daar nou aan? Dat wordt dan nu gevraagd. En dan zegt u van, ja, maar dat is meteen ingewikkeld. Nee. Dat zien we wel. En dat vind ik een beetje te makkelijk. Ik bedoel, daar wil ik ook van voorstel weten welke consequenties jullie dan verbinden aan zo'n principiële stellingname?
Nee, voorzitter, wij zijn in tegenstelling tot een kennelijk andere partij er niet van overtuigd dat het geen haalbare kaart zou zijn. Wij geloven niet dat als je als gemeente zegt van, en dit is nou onze eis, dat dan die instellingen zeggen van, bekijkt u het maar en ga maar elders lopen shoppen. Wij geloven dat namelijk niet. Ik denk dat het dan op de een of andere manier wel, en zeker ook als je als gemeente trendsetter bent, ook naar andere gemeentes toe, en ziet dat een gemeente als Haarlemmermeer nou echt ballen durft te tonen, en nou eens tegen die bestuurder zegt van, er zijn maatschappelijk allerlei meningen erover. We gaan daar nu spaal en perk aan stellen. Dan ben ik benieuwd. Dan wil ik wel graag zien wat daar. Denk ik zelfs dat andere gemeenten daarin meegaan en dat we iets kunnen doorbreken. Nu gaan we toegeven. En wij vinden dat, als Forza hebben wij als standpunt, dat vinden wij maatschappelijk niet verantwoord.
Dan geef ik nog als laatste het woord aan de heer Hoorn om daar nog een opmerking over te maken. En dan verzoek ik de heer Van Dijk door te gaan met zijn bijdrage.
Dank u, voorzitter. Nou, volgens mij, deze discussie, want ik vind het ook veel te makkelijk, heeft de heer Reneman een prima voorbeeld gegeven. Dat is de GGD. U kunt gewoon een voorstel doen, want dat is wettelijk mogelijk, om uit de GGD te treden, gemeenschappelijke regeling, een eigen GGD te starten met een directeur die onder dat salaris zit, die we net hebben bepaald. Nou, ik wens u er veel plezier mee.
Meneer Van Dijk, wilt u uw bijdrage afmaken, alstublieft?
Ja. Nou, de voorstellen die het college doet, roepen ons ook vragen op. In het voorstel wordt gesteld dat de gemeentelijke norm gaat gelden voor instellingen die voor haar exploitatie en het uitvoeren van activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. Maar wat is dat voor een groot deel? Is dat 50%, 30% of 70%? Wij weten het niet. Voorzitter, verder zien wij niet in waarom er een vrijstellingsmogelijkheid in artikel 13 lid 2 sub e is opgenomen. De noodzaak daartoe ontbreekt volgens ons en geeft alleen maar weer gedoe als daar een beroep op wordt gedaan. Ook zien wij de noodzaak niet in van een vrijstellingsmogelijkheid voor het college. Dit houdt in dat het college zonder nadere criteria en ook zonder instemming van de raad, want wij zouden als raad gewoon ook daar mee willen beslissen, zijn gang kan gaan. Bijzondere omstandigheden is een rekbaar begrip en daarmee ook lozend begrip. We horen graag een reactie van de wethouder. Verder, voorzitter, kan onze fractie zich vinden in het voorstel van het college om de vereniging Huurders Haarlemmermeer niet langer aan te wijzen als kernvoorziening. Onze fractie is van mening dat het aantal kernvoorziening beperkt moet blijven, zodat de markt, nou ja, dan sluiten we aan bij wat de heer Reneman ook heeft gezegd. En ondanks dat wij vinden dat er een cultuuromslag moet gaan plaatsvinden met betrekking tot het verdelen van de subsidies en dat er veel kritischer gekeken moet gaan worden naar de nut en noodzaak van veel subsidies, kan op basis van het huidige beleid Forza instemmen met de uitwerkingsnota subsidiebeleidskader 2014.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Wie van u dan? Meneer Tuning.
Ja, voorzitter. In aansluiting op alles wat al gezegd is, kan ik ook namens de fractie van GroenLinks zeggen dat wij kunnen instemmen met het voorstel. Maar dan ga ik toch even in op die kernvoorziening Vereniging van Huurders. Hè, want dat is voor mij dus een toetsingscriteria van hoe functioneert dit systeem nou. In mijn eigen woorden staat er in het voorstel het niet meer als kernvoorziening te duiden. Nou, op zich kan ik me daar alles bij voorstellen. Alleen de argumentatie daaronder is omdat anders ook de vak het zou moeten kunnen zijn. Kijk, en dan ga je op een glijdende helling. Want als je dat het criterium laat zijn, dan kan ik voor alle instellingen die nu kernvoorzieningen zijn wel alternatieven bedenken. Waardoor je zou kunnen zeggen, ja, dat dus niet. Ik zou graag van het college willen horen wat de argumentatie is om deze vereniging niet meer als kernvoorziening aan te wijzen, te duiden. Dat was hem, dank u wel.
Dan dank ik u. Mevrouw Van Helm.
Ja, ik ga me een beetje aansluiten bij de woorden van de heer Tuning. Ik heb ook vragen over waarom de VH als kernvoorziening niet verder gaat. Hè, want de argumentatie vind ik dun. Dat heeft mevrouw Wensing uit ten treuren goed toegelicht. En is net ook weer ingekopt, de heer Tuning. En voor de rest kunnen wij met het voorstel wel leven.
Dank u wel. Wie dan? Mevrouw CD, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA zal instemmen met de voorliggende ASV en ook met de normering van de salarering. Ik heb niets meer toe te voegen aan datgene wat er is gezegd. De discussie die meneer Van Dijk heeft opgeroepen. Ja, zoals meneer Van Tuning ook al zei, iedereen heeft zo'n beetje dezelfde mening daarover. Dus ik ga het niet overdoen. We zullen gewoon instemmen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Bouwman, ja, doe maar.
En ik had al zo'n heel kort stuk, maar dat was nog steeds korter hier zo. Nou, in ieder geval, wij kunnen ook instemmen met het, wat was het allereerste? Ja, subsidie. Ja. En zowel over de, nou wel met de aanvullingen, maar we hadden ook wel een twijfel en een vraag over dat VH, maar dat is al heel vaak vermeld. En ik had een prachtig stuk over de rest. Maar dat komt uiteindelijk allemaal op en neer, ja, op neer wat er allemaal gezegd is. Dus wij zijn er ook, stemmen er ook mee in. Dat is prima.
Dank u wel. En dan meneer Van der Zooijen. Nee? Dank u wel. Ik haal tijd in, jongens. Wethouder.
Dank u wel. Nou, voorzitter, allereerst even excuses van onze kant. Pagina 140. Daar had gewoon een ander stuk tekst moeten liggen. En dan hadden waarschijnlijk alle vragen over waarom de Vereniging van Huurdersbelangen nu niet meer dat alleenrecht heeft, maar ook de vak daarin wordt toegevoegd. Omdat we zijn erachter gekomen dat zeg maar, de uitgaven voor de vak in het subsidiekader, zoals wij dat vaststellen, ook daaruit haar subsidie zou moeten krijgen. En dat past ook binnen de middelen die beschikbaar zijn. Dus het is niet zo, het zou echt een verkeerd beeld zijn, dat wij hier een beeld hebben van dat de VHH geen subsidie meer kan aanvragen. Alleen binnen het programma zoals wij ze nu hebben opgezet, zou de vak ook uit dit stukje subsidie geld moeten kunnen krijgen. En dat zou niet kunnen als we het laten zoals het is. En dat heeft overigens niks te maken met marktwerking, want daar lopen heel veel vrijwilligers rond. Dat is ook wel een markt, maar dat is niet de marktwerking waar sommige anderen van u het net wel over hadden. Dus nogmaals, excuus. Ik hoop ook dat u met de uitleg in ieder geval, dat u daar ook afdoende bij bent geïnformeerd. Dus het is echt niet de bedoeling dat de VH ineens zonder subsidie zou komen te zitten of dat vak dingen gaat overnemen. Is niet aan de orde. Het is alleen, we moeten dat wel zo doen om ook vanwege de activiteiten die daar genoemd worden en ook nog een aantal activiteiten die daarbij komen te staan, de vak ook in die subsidieregel haar aanvraag tot subsidie zou moeten kunnen doen. Oké, dan de salarisnorm. Nou, in ieder geval blij dat iedereen blij is.
Wel,
volgens mij begon de heer Van Dijk dat hij complimenten gaf aan een college die natuurlijk als geen ander staan achter het verhaal waar iedereen achter staat. Dat van publieke middelen, dat we daar niet bovenmatige salarissen mee betalen. Anders dan zoals de heer Reeneman van de VVD, als dat in de markt verdiend wordt. Dus volgens mij is iedereen het daarmee eens. Maar dan komen we ook gelijk op het probleem. Nou, dat daar wel een verschil van inkomen mag zijn. Ja, ik zie de heer Horn wel heel erg nivellerend kijken op dit moment. Maar laten we die discussie maar ergens aan het Haagse over. Maar dan komen we wel gelijk ook aan het probleem. En ik denk toch dat ik ook even van de kant van het college moet zeggen dat het wel heel erg gemakkelijk is om dan niet rekening te houden met dingen die zich soms voordoen. Kijk, wij moeten als college wel een afweging maken van de maatschappelijke implicaties en gevolgen op het moment dat wij een organisatie tegenkomen die bovenmatig in die salarissen zitten. En nogmaals, volgens mij kent u mij goed genoeg om te weten dat ik het verafschuw. Maar wel gewoon maatschappelijke taken moeten worden uitgevoerd. Want als wij dus op enig moment moeten zeggen knip doen we niet meer, dan bent u denk ik ook een van de eerste om aan ons te vragen waarom bepaalde zorg niet wordt uitgeoefend of waarom bepaalde mensen in problemen komen. Dat is ook de reden waarom het college uiteindelijk ook heeft moeten besluiten. Want ik kan u echt vertellen dat dit voor mij ook een wat lastiger was om er even overheen te zetten. Maar soms moet je. En in de verantwoordelijkheid die wij hebben als bestuur en richting onze inwoners, moet je dan ook besluiten dat het soms even slikken is. Maar dat doe je dan niet omdat je dan zelf een heel principieel standpunt verloren bent. Maar dat doe je dan omwille van het feit dat je je burgers, je inwoners in ieder geval niet in de kou wil laten staan. En er staat ook in het stuk, ik zal het even erbij pakken, er staat ook dat wij, dus als dat aan de orde is, dat onze organisatie ook actief gaat zoeken naar nieuwe partners waarmee subsidieafspraken kunnen worden gemaakt die wel vallen binnen de normering zoals wij die graag zouden wensen te hanteren. Dus ik hoop dat ik daarmee toch het beeld ook heb weggehaald dat wij, ja, ik moet het ballen tonen, maar dat wij gewoon bestuurlijk onze rug echt wel recht willen houden. Maar dat we wel te maken hebben met de consequenties voor onze inwoners. En u mag het ons niet euvel duiden dat risico niet door dit college gelopen zou worden.
Meneer Van Dijk.
Ja, voorzitter. Wat ik me nou afvraag is van
Waar is dat nou op gebaseerd, dat als wij toch voet bij stuk houden, dat er dan mogelijk geen activiteiten meer uitgevoerd zouden kunnen worden? Ik kan me niet... Kijk, als wij een hele kleine gemeente zijn, maar we zijn een hele grote afnemer. Ik kan me niet voorstellen dat geen enkele bestuurder het kan verantwoorden dat hij bepaalde noodzakelijke activiteiten niet meer uit gaat voeren op het moment dat wij eisen gaan stellen aan in de subsidievoorwaarden aan die salaris. Ik geloof dat ik namelijk niet. En ik wil graag door u daarin echt overtuigd worden.
Dat zal ik dan doen. Dus er komt op enig moment komt er een subsidie... Sorry, voorzitter, excuus.
Nee, gaat
nee, er komt op enig moment komt er een subsidieverzoek binnen namens een partij die dat al in regionaal verband al enige tijd doet. En dan moeten onze medewerkers op basis van de gegevens die worden overlegd constateren dat het inkomen boven de norm ligt zoals wij die eigenlijk wenselijk achten. En dan gaat er een brief terug, nou nee, dit jaar niet. Maar vervolgens hebben we in de omgeving geen andere partij die diezelfde werkzaamheden kan uitvoeren. Ja, het is as simple as that. Dus, en ze gaan niet zeggen, nou, voor de gemeente Haarlemmermeer doen we net alsof de directie wel op die salarisnorm zit. Want zo werkt het natuurlijk niet. Wij controleren natuurlijk daadwerkelijk hoe die inkomensnormen zijn. En dat is ook de reden waarom we zeggen, nou, dat zijn die uitzonderingssituaties. We hebben echt indringend met elkaar gesproken. Als het aan de orde is, gaan we ook naastig zoeken naar andere oplossingen. En ik hoop ook dat u ook naar een komende periode dat vasthoudt. Dus ook als gemeenteraad. Maar dat zijn wel de dingen die je tegenkomt. Dat is wel de realiteit van een ontspoord mechanisme wat we jarenlang hebben toegestaan in Nederland. En dat gaan wij met alle goede wil en beste wil van de wereld niet alleen in Haarlemmermeer recht trekken. U heeft gezien uit het lijstje, hè, met de partijen die we hebben gevraagd om dezelfde keuzes te maken. Hoeveel partijen, en of die nou linkse gemeenten zijn of rechts, want daar kunnen we ook een heel debat over voeren, moeten we maar vooral niet doen. Maar die andere gemeenten die worden over het algemeen ook uit meerdere partijen gekomen. Maar daar gaat het dus niet om. Het gaat erom welke oplossingsrichtingen er gekozen worden. Wij kiezen ervoor om salarisnormen te hanteren. Ik kom daar nog direct even terug hoe dat nou vergelijkbaar is met elkaar, want daar heeft u wel een punt. Wij hebben die keuze gemaakt en we hebben ook de afweging gemaakt wat heeft het voor implicaties als er op een gegeven moment voorzieningen weg zouden vallen. Nou, dat is de reden geweest waarom wij vinden dat we als college daar een uitzondering op moeten maken. En als u vraagt van ja, dat zou eigenlijk de raad moeten doen, dan zeg ik tegen de raad nee, want u heeft volgens mij hier een kader liggen waarin precies beschreven staat hoe de gemeente, hoe het college daarmee omgaat. En ik zou u willen adviseren om in ieder geval het dagelijk bestuur ook die handvatten in handen te geven om de juiste afweging te maken. En u kunt altijd achteraf beoordelen of die handvatten en die besluiten daaromtrent afdoende zijn geweest. Voorzitter, dan even nog een vraag van de VVD over die helderheid over die plafonds. Het is wel een in die zin een goede opmerking dat inderdaad wetnormering topinkomens die kent inderdaad wat is het salaris en wat zijn bijkomende producten. Dat is die 30%. Ik denk dat wij afdoende hier hebben opgeschreven wat we daarmee bedoelen. Dus de wetnormering topinkomens, die is helder, want daar staat precies beschreven wat ermee wordt bedoeld. En als we het hebben over het hoogste salaris van de schaal bij de gemeente, hebben we dat ook, want dat is zeg maar die 127.000, hè, plus minus. Dus dan hebben we het gewoon over loon, zoals dat benoemd wordt als bruto loon. Dus daar gaan we niet, auto's kennen wij niet, maar dat gaan we daar niet nog eens een keertje helemaal apart van doen, want dan moeten we een nieuw administratiekantoor erbij gaan inhuren en dan is het eigenlijk... Maar het is op zich wel even helder om het vastgesteld te hebben met elkaar.
Meneer Reneman?
Dat ik het goed begrijp. Hebben we nou een andere inkomensopbouw dan de wetnormering topinkomens?
Als we het echt hebben over de top die over de top gaat, hè, dus over de wetnormering, dat is gewoon vastgesteld door het Rijk en die titel kunnen we ook gebruiken bij, als we het zeggen, WNT. Maar als wij het hebben over het salaris van de hoogstdienende ambtenaar in de gemeente Haarlemmermeer, dus die bij die klasse hoort, dan hebben we het over het salaris zoals dat benoemd is, 107, ik kijk even hoor, maar iets van 127.000.
Even gewoon een concreet voorbeeld. Hè. In die wetnormering topinkomens, daar staan allerlei salarissen onder, zoals pensioen en zo ook. Als je zegt, nou, we hebben een bruto inkomen, nemen wij als toetsloon, dan gebruik je een andere toetsnorm, een andere inkomensopbouw, dan als je de wetnormering topinkomens neemt. Want bij die 127.000 zitten niet toekomstige pensioenaanspraken en zo. En als iemand een afkoopsom krijgt, dan wordt het ineens weer lastig. Hè, van, is het dan 100, ja, ja, u, Een van de redenen, een van de elegante dingen van die wetnormering topinkomens is dat dat één keer, nu zijn we er vanaf. Dit staan we onder inkomen en daarmee is de kous af. Mijn vraag is het mogelijk om daarbij aan te sluiten? Niet in de hoogte, maar wel in de opbouw van het inkomen.
Nee, dat zou ik persoonlijk ook niet wenselijk achten, omdat daar ook dingen in zitten waarvan ik denk, nou 127 is al meer dan genoeg. Dus in de normale salariering, hè? Dus ik heb het niet over iemand die weggaat en een afkoopsom krijgt of wat dan ook. Nee, ik heb het over het gewone salaris. Want dan zit in die wetnormering topinkomens, daar zitten nogal wat dingetjes bij. Hè? Dus laten we even dat wellicht nog even met een brief dan maar vaststellen. Maar wat mij betreft is het wat hier opgeschreven is gewoon het bruto inkomen. Punt. En in de, zoals het in de wetnormering topinkomens, nou, u zegt net van, dan staat het in ieder geval vast. Nou, het was nog niet vastgesteld of ze gingen het alweer hebben over het afbouwen ervan. Hè? Maar goed, laat dat maar weer voor wat het is. Nee, die 127 is gewoon het bruto salaris, punt. En ja, afkoopsommen en dat soort dingen, maar ja, dan gaan we wel heel erg de bedrijfsvoering in, ook van organisaties. En ik denk dat we daar, we moeten het wel even hebben over de normale bedrijfsvoeringsomstandigheden. Want anders dan wordt het ook heel erg ingewikkeld.
Wilt u uw betoog afmaken?
Ja, ik zit nog even te kijken. Volgens mij heb ik de meeste vragen wel beantwoord. Oh, proces. Ja, die vond ik ook interessant. Ja, dat ook een terechte opmerking van de inhoudelijke bespreking van de beleidsdomeinen. Ja, het is natuurlijk aan uw raad, maar ik denk dat dat een heel verstandige opmerking is om in ieder geval bij de vaststelling van de beleidsdomeinen, hè, dus als een nieuw beleid wordt vastgesteld, om dan ook te spreken over hoe je daarmee om bent te gaan. Is het een kernvoorziening, ja of nee? Dus dat vind ik, dat is een hele goede suggestie. En ik denk dat het, die kernvoorziening heeft ook enigszins te maken met de continuïteit, hè, van zo'n club die het uitvoert. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen, dat is niet om het van mij af te schuiven, maar ik zou eigenlijk willen voorstellen om in ieder geval met elkaar af te spreken om het bij de vaststelling binnen de beleidsdomeinen van nieuw beleid, om het daar ook zeker over te hebben. En om dat in ieder geval één keer in de 3 jaar te doen. In ieder geval. Want dan heb je ook het goede moment om de afweging te maken inhoudelijk op de terreinen, hoe je daarmee om wenst te gaan. Nog even los van het feit dat je natuurlijk, en dat is een terechte opmerking, dat als er zich iets voordoet, dat je überhaupt dat debat met elkaar moet aangaan of het wel of niet zou moeten blijven. Maar dat je in ieder geval even een paar keer, in ieder geval bij het vaststellen van beleid, en in ieder geval één keer in de 3 jaar nog even een piketpaaltje slaat, ook vanuit de raad bezien, om daar een inhoudelijk debat over te voeren. Dus ik geef hem hiermee. En ik denk dat ik hem ook inhoudelijk even mee ga nemen naar het college, om daar u nog eens even over te informeren of wat ik hier zeg ook gedeeld wordt door de rest van het college. Maar ik denk dat het een zeer goede en waardevolle suggestie is om dat zo op te pakken.
Ja, meneer Van Dijk.
Het ging over wat is nou precies een groot deel afhankelijk van de subsidie. Wat is dat grote deel?
Oh.
Groter dan, kleiner dan. Ja. U heeft natuurlijk wel een vraag te pakken die natuurlijk, dat is geen strikvraag, maar het is gewoon een hele terechte vraag. Maar ik denk dat als wij praten over, noem eens even wat, de bibliotheek, waar wij 90% of 85% van de zenkers naartoe brengen, dat is in ieder geval wat mij betreft een groot deel. Maar het gaat ook echt om die relatie die er ook is in de subsidieverhouding. Maar groot is in ieder geval meer dan 50%. Laten we daar helder over zijn.
Maar kan het ook zo opgeschreven worden dan, meer dan 50%?
Ik zie maatwerk. Maar nee, maar kijk, een groot deel. Kijk, we hebben op dit moment in de subsidierelaties waar wij zeg maar echt de grote subsidiegever en verstrekker ook zijn, komen we de voorbeelden gelukkig niet tegen. Dus dat is één, want volgens mij ken ik ze niet, alleen bovenregionaal. Of regionaal of bovenregionaal. Twee, als wij een nieuwe subsidierelatie aangaan en wij zien dat daar salarissen worden betaald, en we moeten toch op zoek, hè, om bijvoorbeeld een of andere activiteit uit te laten voeren, ja, dan zal ik de organisatie opdracht geven om nog even door te zoeken. Als u snapt wat ik bedoel. Tenzij het heel erg urgent is en wij een opdracht hebben van de Raad om iets heel snel te regelen. Nou, dan zullen wij een afweging moeten maken. Maar neemt u nou voor mij aan dat dat ook echt gebeurt. En kijk, het vaststellen van een percentage, dat is leuk. Maar als het dan 85-84% wordt, dan hebben we ook weer een discussie met elkaar te voeren. Dus het is in die zin, neem 85% of 84% subsidie. Het gaat in, ja, er wordt geroepen maatwerk, maar het gaat natuurlijk ook wel een beetje over de verhoudingen van de hoeveelheid subsidie die er verstrekt worden en datgene wat je aan producten bij zo'n instelling of organisatie binnenbrengt.
Ik kan me voorstellen als ik subsidieontvanger ben, dat ik daar straks ook met mijn salaris in discussie kan gaan van waar val ik nou precies onder.
Ziet u dan toch verkeerd, want volgens mij is er net wel opgeschreven dat als wij in het kader van subsidies wat gaan doen met partijen, dat er sowieso gekeken wordt naar de inkomens die daar verdiend worden. Volgens mij staat dat helder opgeschreven. En als dat niet helder genoeg is, dan moeten we dat nog helder opschrijven. Nieuwe subsidierelaties moeten voldoen aan datgene wat wij hier hebben afgesproken. En dat is het salaris van de hoogstverdienende ambtenaar in de gemeente Haarlemmermeer. En niet anders. Dus het gaat over nieuwe gevallen. En als er dan subsidie aan de orde is, dan is dat de afweging.
Dank u wel. Dan ga ik even u allemaal nog even langs of u nog een nabrand. Nou, dat is niet netjes, maar voor iets voor de tweede termijn heeft mevrouw Wensing.
Ja, nou, ik zat nog even met die brief van 2012 in verhouding met, hè, want toen zei u, we geven een aantal bedrijven. We besluiten voor een aantal bedrijven vrijstelling te geven. Hè. Nou, die bedrijven die staan er, maar die bedrijven staan erin, maar diezelfde bedrijven, daar zijn er maar drie van afgevallen. En die andere drie, ja, die gaan hun, nou, ik zal het woord niet noemen, die gaan weer mee in die hoge subsidie. Nou, een ander woord doen. Dus dat vind ik. Ik vroeg hoe staat dat in verhouding met die brief. Maar ik begrijp dat u gewoon geen andere mensen hebt kunnen vinden die dan dat werk voor ons doen, als ik het zo mag zeggen. Klopt dat?
Op die korte termijn waarover we het hebben, is dat niet realiseerbaar. En neemt u ook even in aanmerking dat we zitten met de hele transitie in het sociale domein. Dus dat we ook in dat kader ons dan moeten richten met wie gaan we zo direct verder. Is het Amsterdam, is het jeugdzorg Amsterdam of is het GGZ, noem ze maar op. Dus ja, die afweging die moet in een veel breder verband nu getrokken worden. Ja, dat is ook een van de discussies die we hebben gevoerd. Hoe gaan we daar nou mee om? Juist ook in het kader van dat hele transitieproces.
Ja. Dat begrijp ik. En dan had ik nog één klein vraagje wat ook niet echt duidelijk is beantwoord. Ga ik toch weer even op die kernvoorzieningen van de VHH. Waarom besloot u vorig jaar, en wij hebben dat allemaal goed gevonden, om die kernvoorziening toen in te stellen en hem nu weer af te bouwen onder het mom van, ja, de vak valt daar ook onder. Terwijl ik nog steeds zeg, dat is toch een andere voorziening.
Ja, ik heb gepoogd het uit te leggen. Het valt 10 onder. Het is programma 10 wonen. En daar valt wat ons betreft dus de vak ook onder. En u moet vorig jaar dan maar zien als een slipper van onze zijde. En die slipper hebben we getracht te corrigeren zonder de goede bijlagen bij u erbij te doen. Dus we hebben nu twee slippers op hetzelfde punt. Dus we hebben in ieder geval een paar slippers geconstateerd. Nee, maar nogmaals, wat belangrijker is, en laat ik het dan even zo formuleren, dat de gedachte weg is dat de Vereniging van Huurdersbelangen Haarlemmermeer geen subsidie meer aan zou kunnen vragen. Dat is niet aan de orde.
Ja. Maar we krijgen die bijlagen nog wel?
Die krijgt u zo snel als mogelijk. Want het is over 2 weken wordt er gestemd. Dan, voor die tijd heeft u die pagina, als u het niet erg vindt, alleen pagina 140 even opnieuw.
Dank u wel, meneer Reneman.
Nou, ik vind het voorstel van de wethouder erg goed om op de een of andere manier op te lieren. Ik zal zo een beetje uitleggen wat ik daar precies bedoel mee heb. Maar dat we 1 keer in de 3 jaar op de agenda per beleidsdomein hebben staan. Hoe we aankijken tegen kernvoorzieningen en de maatschappelijke effecten en de effectiviteit ervan. Ik zou wel aan de wethouder willen vragen of het college ons daar een beetje bij kan helpen. Als die beleidsdocumenten aan de orde komen. Om dat dan ook te agenderen. Ik voorzie wel enige problemen als het gaat om de verschillende definities rond inkomen. We hebben nu natuurlijk de mazzel dat in onze subsidierelaties het eigenlijk nog niet zo voorkomt. Maar stel dat het wel voorkomt, krijg je natuurlijk wel heel veel discussie over die inkomens. Dus misschien is het toch goed om daar nog een keer naar te kijken over hoe je toch die definities een beetje op elkaar kan afstemmen. Zodat je zowel in de wettelijke definities, dat die aansluiten op onze eigen definities, hoewel we dan een lager plafond aannemen. Want dat zou, denk ik, ook in ook publieke discussies die kunnen optreden, worden die heel raar hoor, volgens mij. eigenlijk een tip.
Meneer Hoorn. Meneer Van Dijk.
Ja, ik wil de wethouder bedanken voor zijn heldere uitleg. En natuurlijk, het wordt erg ingewikkeld op het moment dat je geen subsidie toekent aan een organisatie die wel hier allerlei activiteiten ontplooit en er is geen alternatief. Dat snappen we ook wel. En we zijn geen bestuurderspartij op dit moment, we zijn een oppositiepartij. Dus we willen ook heldere onze standpunt duidelijk maken wat wij vinden over een norm. Als de wethouder belooft dat het uitgangspunt, het norm is in ieder geval in onze gemeente de 127.000 euro grens en de uitzonderingen de ministersalaris wordt. En als het college dat krachtig blijft uitstralen, dat we daar voorzichtig en omgaan met het publieke geld, dan ga ik in ieder geval proberen mijn fractie te overtuigen om in te stemmen met het voorstel.
Dank u wel, meneer Tuning.
Dat zal nog een hele uitdaging worden dan.
Maar, twee weken de tijd voor meneer.
Nee, ja, ik dank ook de portefeuillehouder voor de beantwoording. En ik snap heel goed dat de vak natuurlijk ook zijn subsidie moet kunnen krijgen. En dat is nou eenmaal inherent aan het systeem wat we hebben bedacht met elkaar. Dus dat is een goede pragmatische oplossing op deze manier. En dan vervolgens zit ik toch een beetje met het fenomeen van, maar dat is meer een vraag aan onszelf, van die kernvoorziening die wordt besloten door de raad. En dat blijf je tot de raad anders besloten heeft. Dan kan dat natuurlijk heel goed in de reguliere beleidscycli, maar juist dit instrument is jaarlijks het document waarop je dat weer even toetst. En in die zin denk ik dat het ook voor ons heel goed is om dan ook te beoordelen of wij de goede kernvoorzieningen hebben benoemd. Want als er een nieuw fenomeen komt, dan kom je bij de voorjaarsnota en dan heb je de beleidscycli, maar juist het bestaande, ja, dat is bestaand en daar heb je het dan vervolgens nooit meer over tot je anders beslist. Nou, wanneer beslis je er anders over? Dus dit systeem zou dat in zich moeten hebben. Nou, dat kan best één keer in de drie jaar een keer goed geagendeerd worden. Maar jaarlijks terugkerend document is dit en dan is het moment om te toetsen of je het doet zoals je het ooit besloten hebt. En blijft doen.
Ja. Het eerste, als ik even mag, even reageren op meneer Van Dijk van Forts en dan nog even op meneer Tuning. U brengt me haast op de gedachte om niet nog eens een keertje te zeggen dat ik beloof dat ik ga doen wat u vraagt. Want dan zou u misschien tegenstemmen en de rest voor. Want dus dan heeft u uw rol als oppositie helemaal verdiend. Ga ik u later dan wel op bevragen? Nee, maar dat is een grap. Tuurlijk, volgens mij heeft u toch uit mijn betoog kunnen merken dat wij juist meer dan een poging hebben gedaan om die topinkomens in deze gemeente in ieder geval omlaag te brengen. Dus daar is geen enkele misverstand over. Dan nog even over wanneer dat debat hebben over de inhoudelijke afweging of iets wel of niet de kernvoorziening is. Wij zullen in ieder geval jaarlijks bij de subsidiebeleidskaders vanuit onze expertise en wat wij zien in het veld natuurlijk altijd komen met opmerkingen daarover. En net zo goed als wij dat doen vanuit de kennis en wat wij natuurlijk ontdekken in dat maatschappelijk veld, zult u dat ook doen. Alleen het zou wel handig zijn dat dan niet gebeurt op het moment dat weer dat subsidiebeleidskader voor ligt met alleen het voorstel van het college. Maar dat u dan tussentijds, op het moment dat u ziet dat er iets gebeurt in het maatschappelijk middenveld, dat u aangeeft, hé, van hier gebeuren dingen waarvan wij eigenlijk denken als gemeenteraad, dat zou op een andere manier georganiseerd moeten worden. Alleen, en dat vond ik wel het charmant dan toch van wat de heer Reneman aandroeg, van je moet eigenlijk wel momenten pakken die vanzelfsprekend in ieder geval dat debat hebben en of losmaken. En dat is in ieder geval op het moment dat je nieuwe beleidskaders op de inhoudelijke onderdelen van welzijn, cultuur en alles wat ermee te maken heeft, vaststelt. En dan ook zeggen van, hé, bij die terreinen horen in ieder geval een aantal organisaties die we als kernvoorziening willen benoemen. Dat heb ik daarmee willen aangeven. En ik heb ook gezegd, je zou dat tenminste één keer in de drie jaar moeten doen. En tenminste op het moment dat je beleidsinhoudelijk met elkaar die afstemming aan het zoeken bent. Dat was zeg maar de richting. Laat onverlet dat u vanuit wat u zelf natuurlijk oppakt, dat debat altijd kunt aangaan met het college. En dat het college ook vanuit het werk wat onze mensen zelf doen, met wijzigingen zullen komen als dat aan de orde is. Dus het wordt alleen eerder meer dan minder.
Dank u wel. Korter dan.
Ik had gevraagd, waarom heeft u hem vorig jaar als kernvoorziening gemaakt? Wat was daar dan de reden van?
Dat heb ik geprobeerd uit te leggen met die twee slippers. Dus vorig jaar de ene slipper en nu de tweede slipper. Dus we hadden een paar slippers. Nee, dat is gewoon echt, dat is er toen doorheen geslipt. Klopt.
Dat wordt een soort van neving. Nee, dat zeg ik niet. Meneer Tuning, was u klaar? Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van Helm.
Ja, voorzitter. We geven de portefeuillehouders de slippers in het programma Wonen. En voor ons is het van meer belang om het beleid vast te stellen, dus inhoudelijk in te gaan als we dit, de subsidie of het subsidiebeleid uitzetten. Dus wat ons betreft.
Mevrouw Sené nog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, over de weging, hè, om het bekijken van of de sociaal-maatschappelijke effecten die we beogen met het verlenen van een subsidie, bijvoorbeeld zoiets als Stichting Meerwaarde, die natuurlijk ook een kernbedrijf is. Daar wil ik wel iets over zeggen. Eén keer in de drie jaar een evaluatie doen, hè, met elkaar, van bereiken we nou eigenlijk wat we willen bereiken met het verlenen van subsidie, en ook om te kijken of het beleid dat we hebben vastgesteld, of dat zijn vruchten afwerpt. Dat lijkt me eigenlijk een beetje te weinig. Eigenlijk zou je dat een jaar voordat de subsidierelatie zou kunnen aflopen, hè, want een kerncompetentie betekent toch dat je drie jaar lang in ieder geval de recht hebt op de subsidie. Toch, dat was toch de afspraak? Of zit ik me nu fout? Maar ik dacht dat we ook een subsidierelatie, een subsidierelatie zouden aangaan om ervoor te zorgen dat de partijen ook konden rekenen op een bepaalde continuïteit, zodat ze ook investeringen konden doen om de maatschappelijke inzet die ze moeten plegen, om die ook te kunnen gaan doen.
Ja, dat was wel de primaire bedoeling. Maar daar heeft uw raad anders in besloten. Dus dat gaat niet worden. Maar waarom je wel toch besluit om bepaalde voorzieningen toe te wijzen als kernvoorziening aan bepaalde organisaties, is om er zeker van te zijn dat er niet iemand anders om de hoek komt lopen en die zegt van: mag ik in het kader van deze dit plukken subsidie ook geld hebben? He, want dan moet je ze toestaan om ook met hun idee te komen. Nou, om dat nou tegen te gaan, hebben we nog steeds die kernvoorzieningen.
He? Mevrouw Sedé, dat was hem. Mevrouw Bouwman. Oh, meneer Tuning, neem me niet kwalijk.
Toch nog even reageren, mevrouw Sedé. Want juist het in zicht krijgen van maatschappelijke effecten, dat is juist iets voor de voorjaarsnota en de begroting. Want daar hameren we constant op dat al die verantwoording die dan afgelegd wordt, juist op het gebied van maatschappelijke effecten inzichtelijk gemaakt moet worden. En dat is niet iets wat je één keer in de drie jaar zou moeten willen doen, maar dat moet je elk jaar doen.
Mevrouw Sedé.
Ja, dan heeft u mijn opmerking geloof ik niet helemaal goed begrepen. Ik wil het best wel vaker doen, maar omdat ik dacht dat het na drie jaar dus zou aflopen, zou je het dus daarvoor moeten doen om te kijken of je de relatie wilde continueren, ja of nee. Daar ging het mij eigenlijk om.
Ja, natuurlijk.
Dan toch wel even proberen om meneer Tuning te overhalen om toch dit voorstel enigszins te volgen. Ik heb gezegd, je zou het in ieder geval moeten doen als je beleidsinhoudelijk weer nieuw beleid vaststelt. Dat doe je volgens mij niet elk jaar. Je kunt best de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en de implicaties voor onze inwoners of wat dan ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee het beleid verandert. Dus ik heb aangegeven, ik zou u mee willen geven om het in ieder geval te doen op het moment dat je beleidsinhoudelijk weer nieuw beleid gaat vaststellen. En dan die afweging te maken. En ik zou het in ieder geval één keer in de drie jaar doen. Dus dat is een ander piketpaaltje.
Wij zijn niet verschillend van mening of zo. Het enige wat ik zeg is dat als de raad goed gevoed wil worden, dan moet je via je begroting zien wat de maatschappelijke effecten zijn van al je investeringen die je gedaan hebt. Dan kunnen we dat meewegen in onze mening of iets nou bijvoorbeeld wel of niet de kernvoorziening moet blijven.
Mevrouw Sedé.
Maar ook gewoon een beetje de gemeente in om te kijken of alles wel zijn effect afwerpt, meneer Tuning.
En u gaat mij vertellen dat GroenLinks dat niet doet? En u gaat mij vertellen dat GroenLinks dat niet doet?
Deze discussie gaat
niet alleen maar over begroting. Dames. Ik ga steeds die wijk in.
Dames en heren, ik heb u uitgezet, dus dat betekent dat ik het woord heb. Ja, 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 zo werkt dat. Nee, hij doet niks, want ik heb u uitgezet. Deze discussie doet u maar na de vergadering of later in de politieke strijd richting verkiezingen. Ik ga nog even vragen of mevrouw Bouwman nog een tweede termijn wil. Meneer Van Bezooijen wil graag een eerste termijn. Moet ik even kijken welk knopje ik nu moet hebben?
Ja, ik heb het grote voordeel dat ik al mijn spreektijd nog heb. Dus ga er maar even rustig voor zitten. Nee, ik wilde toch nog even terugkomen van nadenkend over wat eigenlijk wat gedefinieerd is als schijnbare naïviteit van de zijde van Forza. Nee, nee, niet meteen in de fik vliegen, want ik geef je gewoon gelijk. Met betrekking tot het principe wat gehanteerd wordt. Wordt het al wat rustiger nu? Goed zo. Met betrekking tot die toppeninkomens, we moeten ons terdege realiseren, en dat doet dit college ook wel in die zoekende weg, maar alles wat je kort aan subsidie naar organisaties toe, of alles wat getoucheerd wordt door een topfunctionaris binnen de organisatie, gaat ten koste van het maatschappelijk effect. Ik bedoel, zo simpel moeten we het zien. En daar moeten we echt, denk ik, heel keen op zijn. En in die zin sluit ik toch al bij het betoog van Fortse aan, van dat we dat steeds haarscherp in de peiling moeten houden. Ik dank u wel, voorzitter.
Ik dank u ook, en dat in 1 minuut 10. Keurig. Dames en heren, wij geleiden deze twee stukken door naar de stemming. Ik dank u hartelijk en ik sluit deze vergadering.